Je luistert naar Goed Plan, een serie persoonlijke podcasts over project, programma en procesmanagement binnen de Rijksoverheid. In iedere podcast besteden we aandacht aan een specifiek thema, een uitdaging, een idee, een oplossing, aanpak, kortom, een goed plan. Een serie podcasts met een boodschap. Mooie taal, leuke muziek en een klein beetje humor.
Je moet die ander niet zien als een minder geslaagde uitvoering van jezelf. Je moet zeggen, jij bent anders en daarom zijn we samen sterker.
Vandaag spreek ik met Richard de Wit, hoofd van de Centrale Eenheid Strategie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Richard heeft iets met teams, de dynamiek ervan en wat ze effectief maakt. Hij zal ons meenemen in onder andere de teamrollen van Belbin en hoe deze theorie goed past in onze dagelijkse praktijk. Dus niet alleen in project- en programmateams, maar ook binnen onze directies en afdelingen. Richard houdt onder andere van goede jazz, dus we gaan ook luisteren naar de pianisten Bill Evans, Oscar Peterson, Diana Krall en Monty Alexander. Richard, welkom.
Dankjewel.
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ja, Richard de Wit. Ik ben geboren en getogen in Leiden en nu werkzaam bij het ministerie van Justitie, bij de afdeling Strategie. En al een jaar of 20 actief met teams.
Waar gaan we het vandaag over hebben?
Over teameffectiviteit. Teameffectiviteit is eigenlijk de manier waarop de leden van een team samen zorgen voor een groter succes dan dat ze individueel zouden kunnen bereiken. Ik ben begonnen met het werken in teams toen ik in een projectpool kwam te werken. En een van de eye-openers daar was dat er heel expliciet stil werd gestaan bij de samenstelling van het team. En dan niet alleen op de inhoudelijke taakverdeling, maar ook wat voor type mensen heb je nu in je team. Mm-hmm. Ik ben me toen wat gaan verdiepen in teamrolmanagement van Belbin. En dat heeft eigenlijk wel laten zien dat mensen echt van elkaar verschillen en dat die verschillen benut kunnen worden. En als je dat dus kent van elkaar, dat je dus eigenlijk als team effectiever kan worden door met de taken rekening te houden met de verschillende rollen binnen de teams.
What a difference a day made.
Je noemt teamrolmanagement van Belbin. Wat is dat precies? Wat doet dat?
In die tijd was het zo dat die projectteams werden verzameld eigenlijk. Dat waren dus gelegenheidsteams. Die mensen kenden elkaar helemaal niet. Als je met een man of 4, 5, 6 moet gaan samenwerken, dan is het handig om ook een beetje tijd te investeren in om elkaar te leren kennen. En de techniek die daartoe voor werd gebruikt was een Belbin teamroltest. Daarbij doen mensen individueel een testje. Uit die test komt een bepaald karakterprofiel, hoe jij als teamplayer jezelf opstelt. En door die te kennen van elkaar kom je eigenlijk op een hele snelle manier tot inzicht wat voor types je aan boord hebt en hoe je daar die samenwerking op kan inrichten.
Belbin werkt met teamrollen. Welke rollen zijn dat precies?
Je hebt binnen Belbin de bedrijfsman. De bedrijfsman of bedrijfsvrouw is iemand die eigenlijk heel goed taken kan uitvoeren, goed op het beheer is, degelijk. Een tweede rol die hij ziet is de brononderzoeker. De brononderzoeker haalt informatie naar binnen, heeft een goede externe oriëntatie, is een enorm goede verbinder en ook een diplomaat. Dan heb je de vormer, die staat voor op de barricades, ramt er doorheen, trekt het team door moeilijke tijden. Een voorzitter. Een voorzitter is eigenlijk iemand die niet zozeer voorop gaat, maar eerder achterop het team duwt en constateert wanneer de consensus er is. Dan heb je eigenlijk twee vormen van creativiteit. De eerste vorm van creativiteit die wordt vormgegeven door de monitor, dat is analytische kwaliteit. Dat is iemand die goed abstract kan redeneren. De tweede vorm is eigenlijk creativiteit die je kan benoemen als scheppende creativiteit. Dat zijn dus mensen met oorspronkelijke ideeën. Die noemt Belbin de plant. Dat groeit van binnenuit. Mm-hmm. En dan is er een rol die eigenlijk gericht is op de sfeer en de samenwerkingsrelaties. Hij typeert dat als groepswerker. En er is een rol, die noemt hij zorgdrager, en dat is eigenlijk iemand die de accuratesse heeft, het oog voor detail, de fijne perfectie, kwaliteitsbewaking, maar ook eigenlijk de waakzaamheid in huis heeft.
Heeft iedereen in een team een specifieke rol?
Wat belangrijk is om te weten is dat die rollen zijn natuurlijk geen zijnswijze, maar zienswijze. En Belbin zegt zelf, je hebt allemaal 2 à 3 voorkeursrollen die je van nature met verve kan vervullen. En als je eigen beleving van die rol correspondeert met hoe anderen jou beleven, en die ook nog een beetje uitkomen bij wat die test aangeeft, dat noemt hij authentieke persoonlijkheden. Het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat mensen zichzelf correct zien in relatie tot de test, maar dat de omgeving een ander beeld heeft van die persoon. Die zitten vaak wat minder goed op hun plek. Die worden in een rol gestopt waar ze liever niet in zouden zitten, maar ze komen er niet uit. Het kan ook zijn dat iemand een beeld heeft dat niet correspondeert met het beeld van de omgeving. En het beeld van de omgeving wordt wel ondersteund door de test. Dan heb je ook een interessant gesprek.
Kun je Belbin gebruiken om jouw ideale team samen te stellen? En wat als je die mogelijkheid nu niet hebt? Komt wel vaak voor bij ons.
Het mooiste is inderdaad als je met de casting van je team een klein beetje rekening kan houden daarmee. En het advies van Belbin is, als je werkt met allemaal dezelfde types hebt, zijn groepsgerichte extraverten het meest gunstig. Die kan je prefereren boven 5 vormers of boven 5 zorgdragers. Maar als je nou niet de luxe hebt om dat team samen te stellen, dan is eigenlijk het inzicht in het team heel belangrijk. In de setting waar wij in werken zitten vrij veel hoogopgeleide mensen die best wel goed scoren op de monitorrol. In de hogere ambtelijke echelons zitten veel monitors. Die komen daar ook omdat ze nauwelijks fouten maken. Maar ze zijn langzaam in het nadenken en ze zijn niet erg besluitvaardig. Want voor ieder voordeel is een nadeel te verzinnen. Wat je dus kan doen in een team waarbij je ziet dat je zegt, nou, we zitten hier met 3 mensen met een monitorprofiel, een klein beetje groepswerker. Misschien is iemand die voorzitter kan zijn, die zou dat als rol kunnen invullen. Dan heb je toch iemand die in dat team de leiding zou kunnen hebben. Het besef van de eenzijdigheid van een team kan je waakzaam maken, oplettend maken op dingen die spelen.
Wat gebeurt er nu als verschillende teamleden dezelfde rol hebben?
Ik zal maar een paar dysfunctionele vormen noemen. Mm-hmm. Als je meer planten in een team hebt, ontstaat er altijd ruzie over een idee. Dus het is goed om dat aan de voorkant te benoemen. Als je veel groepswerkers hebt, dan is er altijd een gevoel van hoe het zit in die groep. Maar groepswerkers zijn niet zo goed in het benoemen van de pijn. Dus dat is in mantel der liefde een beetje bedekken. Dus met veel groepswerkers is het zaak om te zeggen, jongens, laten we wel bespreken met elkaar wat hier nu aan de hand is. Als je veel vormers hebt en je wil niet dat ze elkaar de hersens inslaan, of dat er een strijdje ontstaat over wie er nu eigenlijk het voor het zeggen heeft, moet je dat expliciet maken. En dat is waarom dus zo'n metataal, management drives kan ook, insights, waarom dat behulpzaam is.
Je noemt nou wat andere methodes, management drives, insights. Helpen die ook met het inzicht krijgen in team effectiviteit?
Eigenlijk wel. Er zitten wel wat smaakverschillen in. Er zit ook wel een verschil in de testmethodieken. Andere testen zijn korter en kleiner, maar in de kern komt het er wel op neer dat de test iets laat zien over de persoon. En dat de individuele testen kunnen worden verzameld tot een groepsfoto, waardoor je iets kan zeggen over hoe dat team eruit ziet.
Zijn er nog factoren die de effectiviteit van teams bepalen?
Er is een aantal succesfactoren bekend bij teams. Een van de eerste is dat effectieve teams zijn kleiner dan de meeste mensen denken. 5 à 7 is eigenlijk ideaal, want daarboven heb je supervisie nodig. En met die kleine teams kan dat in onderlinge afstemming. Het tweede is dat effectieve teams hebben heldere doelen op 2 niveaus. Op het niveau van waar het team voor staat, wat betekenis geeft aan het werk. En doelen die gewoon voor de individuele teamleden als resultaat te behalen zijn. Dus er is duidelijk wat er van de mensen wordt verwacht. Het derde aspect, dat is dat effectieve teams zorgen voor een goede verbinding met hun relevante omgeving. Dat wordt goed bewaard. Het vierde aspect is dat effectieve teams creativiteit in huis hebben. In zowel analytische zin als in scheppende zin. Het vijfde element is dat er voldoende besluitvaardigheid moet zijn om in lastige situaties een knoop door te hakken. En een heel belangrijk element is, het zesde element, is dat effectieve teams uitvoeringskracht hebben. Ze hebben handjes die mensen kunnen laten wapperen en ze geven ook echt gestalte aan iets. Don't go changing.
Try to please me. Kun je tenslotte als samenvatting kort weergeven wat jouw boodschap nu is als het gaat over team-effectiviteit?
De crux van het verhaal van die verschillen is dat je dat verschil moet benadrukken, moet erkennen, moet honoreren, moet waarderen. Je moet die ander niet zien als een minder geslaagde uitvoering van jezelf. Je moet zeggen, jij bent anders en daarom zijn we samen sterker. En dat is eigenlijk waar al die tools zo behulpzaam bij zijn. Om waardering te kunnen uiten voor iemand, voor een persoon, die wezenlijk van jou verschilt. En dat is voor de meeste mensen nog niet zo makkelijk. We never could have come this far.
I took the good. Richard nam ons mee in de teamrollen van Belbin. Ook gaf hij aan welke 6 aspecten de effectiviteit van teams bepalen. Hij stelde dat om een team echt goed te laten samenwerken, verschil er niet alleen mag zijn, maar verschil moet er zijn.